Er is gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede voor u van God onze Vader, van Christus Jezus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zullen lezen straks over Christus die in de dagen na Pasen verschijnt aan zijn volgelingen. En daarom zingen wij nu Psalm 80, het eerste en tweede vers, een gebed om het komen, het verschijnen van God. Verschijn weer, blinkend met uw licht. Psalm 80, 1 en 2. Laten wij nu samen belijdenis doen van het geloof en daarna zingen Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. Wie is met u gelijk te schatten? Psalm 89, vers 3, na de belijdenis van het geloof. Wij belijden samen te geloven in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en wij geloven en belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we samen bidden. Wij loven u en prijzen uw naam, Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij danken u dat u ons hier samenbrengt vanmiddag op deze plek waar wij gewoon zijn elkaar te ontmoeten. Deze plaats waarvan wij hopen dat ze steeds ook opnieuw weer de ontmoetingsplaats met u is. Wij danken u voor uw genadig komen daar waar twee of drie in uw naam bijeen zijn. Dat u zich niet ver weg bij ons vandaan houdt, maar dat u altijd weer op zoek bent gegaan naar ons mensen. En u houdt het vol tot op deze dag. En dat is niet vanwege ons. Wij danken u dat u ook in deze wereld en deze tijden van uzelf laat zien en dat u uw stem steeds opnieuw weer horen laat. Ook dat is uw genade. We hebben daar straks gezongen. Het was een gebed dat u opnieuw zou komen en uw licht aan ons zou openbaren. Zo heeft uw volk gebeden lang geleden in de nacht van zijn bestaan. En zo bidden wij met Israël mee in deze dagen die ook de dagen na Pasen zijn. U verscheen steeds opnieuw waar uw volgelingen bijeenkwamen. Verrassend en ongedacht. En alles keerde om ten goede, de nacht in licht en angst in vreugde. En wij hopen en wij bidden dat u ook zo opnieuw wilt komen waar wij uw volgelingen vandaag bijeen zijn. En dat u ook deze middag uw licht over ons bestaan wilt doen opgaan. En dat wij ons met de discipelen toen verheugen in u, de levende God, en in uw Zoon, de opgestane Heer en Koning. Want aan niemand anders halen we ons geloof en leven op dan aan hem die het leven zelf is. Wees ons genadig. Doe ons niet naar onze zonden, maar kom ons nabij en spreek tot ons in uw kracht en door uw Heilige Geest. Spreek, Heere, uw gemeente hoort. Amen. Ik wil met u lezen uit het Johannesevangelie. Ik heb begrepen dat dat vorige week en ook vanmorgen het geval was, dus dat komt eigenlijk wel heel mooi uit. Die voortgaande lezing uit het Johannesevangelie. Ook vanmiddag hoofdstuk 21 en ik lees met u de versen 1 tot en met 14. Johannes 21. Christus verschijnt opnieuw aan zijn discipelen. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Daar waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Ze zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip, en in die nacht vingen ze niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Ze antwoordden hem, nee. Hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen ze het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen ze nu aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging daar naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Tot zover. De tekst voor de verkondiging is het eerste en laatste vers van het gelezen gedeelte. vers 1 en vers 14. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Tot zover ook de lezing van de tekst. U mag uw gaven nu gaan geven in een drietal collecten. De bestemmingen zijn als volgt. Die van de eerste collecte is in de rechte straat. In de nieuwsbrief vindt u een toelichting daarbij. De tweede collecte heeft als bestemming het werk van de kerkrentmeesters. En de derde collecte is voor dit kerkgebouw. Alle collecten aanbevolen. En dan zingen we vervolgens Psalm 127, het eerste en het tweede vers. Het gaat over bouwen en inspanning van de kant van ons mensen. Iets daarvan lezen we ook in het evangelie wat we zojuist gelezen hebben. En het is vergeefs als God niet zelf zijn zegen daarover geeft. Ook dat lezen we in Johannes 21. Psalm 127, 1 en 2. Gemeente van Christus Jezus die te Noordwijk is. Ik vermoed dat het bij u ook zo is als bij ons in Amersfoort, dat je in deze periode na de Pasen met elkaar het winterwerk afsluit. En misschien heeft u dat al wel gedaan. Catechese, kringen, clubs. Een heel aantal keren ben je bij elkaar geweest. De Bijbel open. En wat heeft dat ons nou opgeleverd? Je moet altijd wat voorzichtig zijn met dat soort resultaatgerichte vragen in de kerk. Want je mag toch ook geloven dat de Heere God zegen geeft op hetgeen wat je samen doet. Maar het is soms ook wel goed om elkaar eens even in de ogen te kijken. Wat heeft het opgeleverd? Wat heeft het ons nu als gemeente gebracht? Wat heeft het me persoonlijk gegeven? Over resultaat gesproken, we hebben met elkaar Johannes 21 gelezen. Een Bijbelgeschiedenis die te denken geeft. En ik heb niet voor niets de versen 1 en 14 uitgekozen als de tekst voor de verkondiging, want die beide versen die vormen als het ware de omlijsting van dit Bijbelgedeelte. In deze versen lees je waar het in de tussenliggende versen over gaat. En als ik dan de tekst goed lees, dan lees ik tot 3 keer toe het woord openbaring. Daarover gaat het in dit Bijbelgedeelte. Openbaring. En openbaring, jongens en meisjes, dat betekent zoveel als dat Jezus in dit Bijbelgedeelte laat zien wie hij is. Tevoorschijn komen betekent openbaren. Het is alsof een gordijn wordt opengeschoven. En dat is hier eigenlijk ook wel zo. Vanuit de hemel, door Jezus zelf, hij openbaart zich, hij laat zich zien voor de 3e keer. 3 is in de Bijbel een belangrijk getal. 3 betekent in de Bijbel zoveel als nu is het genoeg, zo is het voldoende. Jezus openbaart zich voor de 3e keer. Dat betekent ook zoveel als nu weten jullie genoeg. Genoeg om zonder mij zometeen verder te kunnen gaan. Maar nu nog 1 keer laat hij zich zien. Nog 1 keer moet aan het licht komen wie die is. En niet alleen dat, want er is meer. Want Jezus die heeft er iets mee voor dat hij zich nu opnieuw laat zien. Een bedoeling. En die komen we op het spoor als we letten op aan wie hij verschijnt en waar hij zich laat zien. Hij openbaart zich, lees ik in de tekst, aan zijn discipelen, aan de volgelingen van het eerste uur. Leerlingen zijn ze. Dat betekent het woord discipel ook letterlijk vertaald. Leerling. Dus discipel van Jezus zijn betekent zoveel als leerling zijn. Je blijft aan het leren, hoe lang je ook al meeloopt. En ook hier in deze geschiedenis, daar aan de oever van het meer van Tiberias, wil de opgestane zijn volgelingen iets leren. 1 ding moeten zij namelijk, voordat hij vertrekt, heel goed weten. Niet alleen zij, maar wij ook. Ik denk dat wij ook in beeld zijn hier. Het zijn 7 discipelen aan wie Jezus verschijnt. Ook alweer zo'n bijzonder getal. Het getal van de volheid. 7 discipelen. Staan die 7 niet voor allen? Voor alle volgelingen, voor de kerk, voor de gemeente van Christus. Wat Christus hen wil leren, leert hij ons. En het speelt zich af aan de zee van Tiberias. Dat is ook opmerkelijk. Want is dat niet de plek waar het allemaal 3 jaar geleden was begonnen? Jezus verschijnt aan hen op die plek waar hij toen hen had geroepen. En hij had tegen ze gezegd dat zij vissers van mensen zouden zijn. En het lijkt wel alsof Christus ze dat opnieuw te binnen brengen wil. Er is werk te doen, mannen. Hij heeft zelf zijn werk volbracht. En toch is het nog niet klaar. Het gaat door. Zijn werk. Alleen vanaf nu op een andere manier, namelijk via mensen. En zo is het nog. Christus heeft zijn werk volbracht. Tegelijkertijd zet hij het voort door middel van mensen. En dan zijn we, denk ik, dicht bij de clou van dit Bijbelgedeelte. Met het oog op het werk in en voor het Koninkrijk van God, toen en nu, dat op aarde zal worden voortgezet door mensen, wil Christus zijn discipelen iets leren. En zo ook ons. Je zou kunnen zeggen, zijn openbaring aan de zee van Tiberias is hoger onderwijs. Pasen ligt nu achter ons. We hebben de draad weer opgepakt. De discipelen ook. De draad van het gewone leven en van het dagelijks werk, in hun geval vissen, want dat was hun beroep. Maar dat valt nog niet altijd mee om gewoon maar weer de draad op te pakken. Want Pasen, dat heeft iets in zich van hoog en hooggestemd, van blij en weer nieuwe hoop vanwege het evangelie van de opstanding. Maar dan is Pasen voorbij. En dat kun je als een enorme overgang beleven. Het lijken wel twee werelden. Die wereld van Pasen en de wereld van elke dag. Van journaal en krant, van Brussel en Parijs. En noem maar op, twee werelden. De discipelen hebben de draad ook weer opgepakt. Maar lezen we dan, ze vingen die nacht niets. Ik vind dat een heel hard woord eigenlijk. Dat woordje niets. Ze vingen die nacht niets. Het heeft allemaal helemaal niet uitgehaald. Vergeefs moeite met lege handen staan, terwijl je zo je best hebt gedaan. Ik denk dat we het wel herkennen. Toch gezakt voor je examen. Toch die onvoldoende. Toch niet de baan waarop je zo had gehoopt en waarnaar je solliciteerde. Toch niet, vul maar in. Ik moet bij zo'n gedeelte als van vanmiddag ook denken aan ouders die hun kinderen hebben zien afhaken. Ik kom veel oudere gemeenteleden tegen die met je daarover willen spreken. Altijd met de kinderen naar de kerk gegaan. Maar er gaat er niet één meer naar de kerk. Afgehaakt. En je hoopte zo dat ook zij gevangen zouden worden door het evangelie. Maar kerkenwerk begon ermee. Kerkenwerk is ook een echte inspanning. Gaat ook niet vanzelf. Catechese, pastoraat, huisbezoek, preken. Soms vraag je je echt wel eens af, ik wel tenminste, haalt het ook nog wat uit. Tuurlijk, er zijn de verrassingen. En daar ben je blij mee. Maar er zijn ook momenten dat je het als dominee ook niet altijd meer helemaal ziet zitten. Waar doe ik het voor? En wat dan? Dan moeten we Johannes 21 nog maar weer eens gaan lezen. Want wat lees ik dan daar? En ik moet u zeggen, dit is zo'n Bijbelgedeelte die je er graag nog weer eens even bij pakt. Want wat lees ik dan hier? Dat in die situatie, waar mensen met lege handen staan en al hun inspanning 0,0 heeft opgeleverd, ook Jezus daar is. Waar laat hij zich zien? Waar het op niet uitliep. Vergeefse moeite, lege handen, teleurgesteld. En daar is hij dan. Op de oever van het meer verschijnt hij. Dat is ook wel heel treffend, hè? Hij stelt zich niet onmiddellijk in het midden op. Hij dringt zich niet op, maar hij is er wel. En hij is er om te helpen, om verder te helpen. Alleen, en dat is dan ook wel weer opmerkelijk, ze hebben het niet door wie daar aan de rand van het meer staat. Maar ze komen er wel achter. En dat is wat je eigenlijk ook hoopt. Je hebt het niet altijd door wie je nabij is. Maar wat geweldig als het je bij tijden weer helder wordt. Op Jezus' bevel werpen de discipelen namelijk het net aan de andere kant van hun schip uit. Merkwaardig trouwens. Ze herkennen hem niet, het is dus een vreemde man die hen dat bevel geeft. En een niet alledaags bevel. Ze moeten hun net over een andere boeg gooien. Dat is het wat Jezus zegt. Jullie moeten het dus over een andere boeg gooien. Welke boeg? De boeg van Jezus. En als je dat doet, de vangst is enorm. Het net zit boordevol. Ziet u wat er gebeurt? Het gaat van helemaal niks naar overvloedig veel. Het gaat hier van met lege handen staan naar de handen vol hebben. En dat is nu Christus ten voeten uit. Want zo kennen we hem inmiddels. Zo heeft hij zich wel vaker geopenbaard, namelijk ook de allereerste keer dat hij zichzelf openbaarde. En dat was in Kana. Die plaatsnaam valt ook even in dit Bijbelgedeelte. En dat is geen toeval. Verwijzing naar Johannes 2. Kana, de bruiloft, dat was het begin. Ook daar stonden mensen met lege handen. De wijn was op. De vreugde uit het leven weggelopen. En Christus was het ook toen al die van weinig overvloedig veel maakte. Van water, wijn. En het herhaalt zich hier aan het einde. Opnieuw, overvloed. En op dat moment dat die overvloed zich openbaart, gaan de ogen van de discipelen open. Met andere woorden, in die overvloed aan vis komt aan het licht wie Christus is. En zien we het, wie die is? Johannes wel. Want die ziet op dat moment, dit is niet zomaar een vreemdeling die verdwaald is zeker. Maar het is de Heer, zegt hij. Het is goed om hier vanmiddag gewoon maar te zijn. Want moet het jou en mij, moet het ons niet steeds opnieuw worden gezegd? Moet het je niet steeds opnieuw worden verkondigd? wie het is in wie je mag geloven. Moet het je steeds niet opnieuw verkondigd worden wie ons nabij komt en nabij is, juist op die momenten dat wij met lege handen staan. Het is niemand minder dan Hij die Heer is. In het Grieks staat daar Kyrios. Hij is ons nabij, juist op die momenten dat wij met lege handen staan, die Heer en Meester is. Dat betekent zijn naam. En dat is toch in de opstanding van Hem aan het licht gekomen. Heer en Meester is Hij, die de band van de dood verbrak en het graf van binnenuit opende. Daarmee is aan het licht gekomen dat Hij alle macht heeft. Is er iets wat Hij niet kan doen? Waarom zou je naar de kerk komen? En misschien vraag jij je dat ook wel eens af. En waarom zou je 2 keer naar de kerk komen? Dan zou ik zeggen vanmiddag, omdat jij en ik het gewoon nodig hebben om steeds weer te ontdekken in wie je mag geloven. En dat Hij in wie je geloven mag zoveel groter is dan je had gedacht. En op die manier, door die ontdekking, wordt het oud vertrouwen weer gevoed, want soms is het weg. En wordt nieuwe verwachting gewekt in situaties waar alle hoop en verwachting is verdwenen. Goed om er gewoon maar te zijn, waar Hij verrassend en groots zich weer aan ons wil laten zien. Jezus verschijnt aan zijn discipelen om ze wat te leren. Ik denk dat in deze geschiedenis, in die gebeurtenis van de wonderbare visvangst, 2 lessen door de Heiland ons worden meegegeven. En de eerste les is deze, dat de discipelen moeten weten dat hun inzet voor het koninkrijk van God niet altijd meteen oplevert wat zij ervan hopen. Dat geldt ook ons. Je inzet voor het koninkrijk van God op allerlei manieren, in het pastorale werk, in het kerkenwerk, in het missionaire werk. Maar waarom zou je daarbij ook de opvoeding niet noemen? Als een stukje werk in het koninkrijk van God levert niet altijd meteen op wat je ervan hoopt. Dat is toch Johannes 21. Teleurstellingen zullen er zijn. Momenten dat je je in goede gemoede afvraagt, haalt het allemaal nog wat uit? Sterker nog, ik denk dat het hier nog wat dieper gaat. En dat de les van Christus hier aan de oevers van die zee best wel een stevige les is. Deze. Dat Hij de discipelen hier meegeeft dat als het erop aankomt, zij niet vangen. En wij ook niet vangen. Dat is heel onthullend. Want moet eens goed kijken in deze geschiedenis. Wie zorgt nu dat er vis op de kant ligt? Wie heeft dat in deze geschiedenis voor elkaar gekregen? Dan staat Jezus aan de oever van die zee en dan zegt Hij tegen die discipelen, en dan moet u zich hun gevoelen voorstellen, de hele nacht gevist, niks gevangen, en dan staat er een man en die vraagt, hebt u niet iets voor bij het eten? Hebt u iets te bieden? Nou, daar zitten die mannen, de discipelen en wij vangen, willen grijpen, willen winnen, resultaat. En dat is niet in onze hand. Dat is Johannes 21. Dat is niet in onze hand, maar wel in die van hem. En dan denk ik bij mezelf, wanneer raken wij heel gemakkelijk teleurgesteld? Wanneer zijn wij misschien ook wel opgebrand als we dat vergeten? Dat is les 1. Niet wij, niet ik, niet door ons of door onze kracht zal het geschieden. Dat heeft ook met de nacht en met de zee te maken. Want dat is opmerkelijk dus, hè? Die vissers die hebben gevist in de nacht en ze hebben gevist in de zee. Ja, natuurlijk, maar bij Johannes moet je altijd denken, wat bedoel je nou precies? Die zee is meer dan zee en die nacht is meer dan nacht. Nacht en zee staan in de Bijbel ook voor de machten die tegen zijn en dreigen. Moeten die mannen gaan vissen in de nacht en in de zee? Moeten ze te midden van de machten die dreigen en die tegen zijn gaan vissen? Moet er dan gewerkt worden en moet er dan ook nog gevangen worden? Nou, daar komen de discipelen wel achter dat het zo zal gaan. Want op Johannes volgt Handelingen. Ze zullen vissers van mensen zijn te midden van de machten die tegen zijn. En wij zelf weten het ook wel. In welke tijd leven wij? In wat voor een wereld moet er gewerkt worden aan het koninkrijk van God? Machten, geestelijke krachten die tegen zijn. Trouwens, die vissen die gevangen moeten worden. Jij en ik. Hebben die er nou altijd zoveel zin in om zich te laten vangen door het evangelie? Dat is gewoon niet waar. Je loopt toch ook met enige regelmaat alweer tegen weerzin diep in jezelf op, toch? Gehecht aan je eigen vrijheid. Niet nu, straks misschien. Maar, en dan kom ik bij de tweede les van Jezus. Wat ons niet lukt, vangen, winnen, grijpen, resultaat, dat doet Hij. Dat is Johannes 21. Hij maakt dat er gevangen wordt. Dat er toch gegrepen worden. Hij maakt dat er toch resultaat is. Hij maakt dat ons werk en al onze inspanningen toch niet vergeefs zijn, al lijkt dat er soms wel op. En Hij maakt dat er toch resultaat is, omdat Hij niet zomaar iemand is, maar omdat hier de opgestane zich laat zien. Hij die overwinnaar is. Hij heeft de macht. Dat is met Pasen aan het licht gekomen. En omdat Hij de macht heeft, daarom is Hij ook bij machten om vis te vangen op momenten en plekken dat je dat allerminst zou verwachten. Hij is het die onze leegte omkeert in hemelse overvloed. En daarom zijn wij toen en nu aangewezen op deze Heer en Heiland. Zonder Hem kunnen wij niets doen. Dat weten we, maar daaruit ook leven is nog weer een ander verhaal, maar daartoe worden we hier aangemoedigd. Pasen ligt achter ons. Ik hoop dat u goede paasdagen hebt gehad. En dan pak je de draad weer op, de draad van het gewone leven, van werken en studeren. En dan is daar zomaar Jezus vanmiddag. De opgestane Heere en Heiland. En Hij wil ons heel graag meegeven dat toch niet twee werelden zijn, al voel je dat soms zo. Die wereld van Pasen, van evangelie en opstanding uit de dood, dat hoge verhaal. En dat verhaal van ons soms ook gewoon lastige alledaagse leven. De kunst is om die twee te verbinden. Nou, hoe doe je dat dan? Door te leven met deze Heere en Heiland, met Christus, de opgestane. Jezus, wel aan de rand van de zee, maar niet aan de rand van je leven. Maar de middenin. Dat is de vraag, denk ik ook. Die vraag die mag je aan elkaar stellen. Hè, van welke plek heeft hij nou? Deze geweldige Heiland. Welke plek in jou en in mijn leven? Ik vraag het je daarom, omdat je hier ziet dat als hij erbij is, je leven werkelijk gezegend zal zijn. Dat is Johannes 21. Andersom is ook waar. Als hij er niet bij is en je kiest ervoor zonder hem je leven te vervolgen, dan zul je dus met lege handen staan. Het gaat van 0 naar 153 vissen. U kunt zich denk ik wel voorstellen dat commentaren zich het hoofd breken over de vraag waarom 153. En daar zijn interessante ideeën bij. Zoals de idee dat de 153 staan voor alle soorten vis die er in die tijd waren. Dat zou kunnen. 153, ze staan voor alle soorten vis die gevangen zouden kunnen worden. Eén ding weet ik zeker. En ik denk dat dat de dieperliggende boodschap zou kunnen zijn van de 153. Allerlei mensen zullen gevangen worden. Want Christus is bij machte. En dat heeft dezezelfde Johannes opgeschreven in dat andere boek dat hij schreef, het boek Openbaring. Christus is bij machte om ze weg te halen en dan komt het uit alle volken, talen en natiën die er in de wereld zijn. Zo groot is zijn macht en zo oneindig zijn mogelijkheden. Wij lopen er tegenaan dat onze mogelijkheden beperkt zijn. Soms doe je de sprong en hoop je die ander te bereiken, die collega, jouw studiegenoot, je vriend, met dat verhaal van Jezus. Maar je merkt, mijn mogelijkheden schieten tekort. En je inspanningen lijken 0,0 op te leveren. Maar dan Jezus, die zich aan je laat zien vanmiddag en laat zien dat zijn mogelijkheden zoveel meer zijn dan die van jou en van mij. Dat geeft toch nieuwe hoop. Ook voor onze dagen. Er verschijnen allerlei rapporten over God in Nederland, over de kerk, hoe die zich ontwikkelt en zo. En we leggen Johannes 21 er gewoon maar bij. Wat haalt het allemaal uit wat wij doen? Dat gesprek met die collega, met die studiegenoten. De opvoeding van jullie als vader en moeder. Het gesprek met je kinderen. Catechese, clubwerk, elke zondag weer preken. En dan is daar Jezus. En hij verschijnt aan de oever, zomaar, even aan de rand. En wij mogen heel veel verwachting hebben. Wij mogen heel veel verwachting hebben omdat hij er is in die situatie. En wij hoeven dan alleen maar het net uit te werpen. Dat is trouwens wel bijzonder. Al kunnen we voor de vangst niet zorgen. Hij wil ons toch inschakelen. Komen de discipelen op het strand. Moet u zich voorstellen. Hebt u iets voorbij het eten? Nu hebben ze wat te bieden. Komen ze op het strand? Brandt er al een kolenvuur? En er ligt een vis op. Hoe moet dat hebben gevoeld? Er is al vis. Zo van, ik had jullie, als het erop aankomt, niet nodig. Maar het is mijn welbehagen, mijn hart, mijn keuze om jullie toch in te gaan schakelen bij het werk van het koninkrijk. Discipelen toen, ons vandaag. Hij heeft ons niet per se nodig. En toch zet hij ons in. Haalt het allemaal niets uit, lijkt het te vergeefs, als dat je aanvliegt. In de kerkraad. In de gemeente. Als clubleiding. In het missionaire werk. In je opvoeding. Hoe dan ook. Als dat je aanvliegt, dan is de tijd gekomen om het over een andere boeg te gooien. De boeg van Jezus. En die is dat u en ik alleen maar het net hoeven uitwerpen en verder ons vertrouwen zullen stellen op hem. Dat is de oefening. Blijvend onze verwachting stellen en hebben van hem die grote dingen doet op Pasen en de tijd daarna. Dat is ook deze tijd. En u zult vinden, zegt Jezus er dan bij, dat is de belofte. Hij geeft hier een belofte, maar eigenlijk is heel deze Bijbelse geschiedenis een geweldige belofte. Er schemert iets door van de nieuwe morgen die komen zal en ook niet meer voorbij gaat. De dag dat het net op de oever getrokken zal worden, niet door discipelen, maar wel door engelen. Hier zijn de vissen nog te tellen, maar dan het zal een schare zijn die niemand tellen kan. Het is de morgen dat Jezus opnieuw verschijnen zal. Eens en voor altijd. Die kant gaat het op. We ronden in deze periode van het jaar het winterwerk af. Haalt het wat uit wat we samen doen in de kerk, in de gemeente? Jazeker, want Jezus leeft. Amen. Wij zingen Psalm 62, het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. 62, 1. Thank you. Laten we samen danken en bidden. Wij danken u, Heere God, dat wij ook vandaag uw woord ontvangen. En wij bidden om uw zegen over wat we hoorden vanmorgen, vanmiddag. Laten uw woorden ons vergezellen op de weg van het leven. Ons opvangen en dragen, ons richting wijzen elke keer opnieuw. Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat u na uw opstanding niet onmiddellijk terugkeerde naar uw hemel, maar nog bij ons bleef een poosje op de aarde om ons te onderwijzen in de weg van uw koninkrijk. Om ons de weg te wijzen in het werk van de kerk. U geeft het ons te doen op allerlei manieren. U schakelt ons in. Wij danken u voor wat wij leerden vanmiddag. Het heeft ook iets van een stevige les. Wij spannen ons in, maar zullen ons steeds opnieuw ook bedenken. Dat resultaat en vangen en grijpen en gegrepen worden niet in onze hand is. En tegelijkertijd geeft u ook mee dat het in uw hand is. En dat u daarvoor zorgen zult. Laat deze Bijbelse geschiedenis ons bijblijven en met ons trekken en steeds weer te denken geven. Opdat we het niet verwachten van onszelf, maar steeds opnieuw ook weer leren verwachten van u. En al dat kerkenwerk, klein en groot, in het ambt en daarbuiten weer in uw handen geven. Wij mogen van u, die de levende Heere bent en aan wie alle macht gegeven is, veel verwachting hebben. U bent bij machten om te vangen op momenten en plekken waar wij dat niet verwachten meer. Vader, wij staan soms ook echt met lege handen. En de momenten zijn er dat wij het niet meer weten. Zo kan het voelen als ouders en grootouders. Zo kan het voelen als we de kar trekken in het missionaire werk of in het jeugdwerk. We maken mooie dingen mee, maar soms is het ook gewoon moeilijk. En dan kunnen we soms zo twijfelen aan onze eigen inspanningen. En wij vragen u, wilt u er dan ook zijn en dan aan ons verschijnen en u weer bekendmaken en de aandacht vangen en ons laten weten weer dat u het bent die grote dingen doet op Pasen en de tijd daarna. Opdat we niet verlamd zouden raken, moedeloos zouden blijven, maar een stil vertrouwen hebben op u die maken zal dat velen gevangen worden uit alle talen, volken en naties. Uit Amersfoort en Noordwijk en wereldwijd. Wij danken u dat we dat mogen geloven. En wilt u ze dan vangen met de woorden van het evangelie die de dans nog ontsprongen zijn. Die zich aan u ontworstelen. Die voor u nog niet gewonnen zijn. Zegen het werk dat hier in de gemeente ook in de voorbije maanden is gedaan. Zegen de opvoeding van ouders. Zegen het missionaire werk. Heren, wij dragen heel uw kerk aan u op. Bouw uw gemeente wereldwijd. We bidden u voor de wereld waarin wij leven. We bidden om vrede, om recht en gerechtigheid. dat de machten die u met Pasen brak ook in onze tijden gebroken worden. Het laatste woord niet hebben zullen. Wij bidden dat u met ons gaat. Ook in de week die voor ons ligt. Geef ons kracht tot ons werk, wijsheid bij de studie. Zegen jongeren die zo langzaamaan zich voorbereiden gaan op hun eindexamen. We bidden voor zieken, voor rouwdragenden, voor hen die zich eenzaam voelen, onbegrepen. En wij danken u met hen die veel te danken hebben om blijde gebeurtenissen, dagen van gedenken in gezin of familie. We ontvangen het uit uw hand. En aan uw handen, trouwe God, vertrouwen wij ons en onze gemeenten toe. Verschijn steeds weer met uw licht en blijf ons nabij op de weg naar uw glorierijke toekomst. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 81, het eerste vers om ons heilgenot worden Jacobs God met gejuich geprezen. En ook het 12e vers, al wat u ontbreekt schenk ik mild en overvloedig. 81, 1 en 12. Ga heen in de vrede van Christus, de opgestane Heere en Heiland, en ontvang de zegen van God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met en voor u en jullie allen. Amen.